Nou, het is vandaag startzondag. Dat zei ik al, de aftrap voor een nieuw seizoen. En misschien vieren we dat niet zo heel uitbundig. Mocht iemand daar trouwens ideeën voor hebben voor een volgend seizoen, meld je bij de liturgiecommissie graag. We vinden het fijn als er initiatieven uit de gemeente opkomen. Nou, in ieder geval, voor zover we op vakantie konden gaan, daarvoor in de gelegenheid waren, zijn we nu wel zo'n beetje allemaal terug, denk ik. En ik hoop dat het ons ook goed gedaan heeft. We vestigen vandaag twee broeders als ouderlingen. En we zijn blij met hen in ons midden. Dat waren we natuurlijk al. Maar nu ook in het midden van de kerkenraad. Nou, met het oog op startzondag en de bevestiging heb ik voor het Bijbelgedeelte gekozen waar we zo uit gaan lezen. De tweede brief van Paulus aan Timotheus. Dat is voor ambtsdragers een hele mooie, bemoedigende brief. Maar niet alleen voor hen. Want er staan ook heel belangrijke gemeenteopbouwprincipes in. En dat is iets dat me al langer bezighoudt. Het vers dat straks centraal staat in de verkondiging is 2 Timotheus 2, vers 2. Nou, dat is makkelijk onthouden. 2:2:2. 2 Timotheus 2, vers 2. Daar staat, geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Samenvatting eigenlijk van het gesprek met de kinderen. Nou, ik wil graag laten zien dat dit vers zegt hoe het in de gemeente moet gaan. En dat het een heel breed toepasbaar principe is. Niet alleen voor ouderlingen, maar voor de hele gemeente. En ja, wij zouden graag zien als kerkenraad dat we dit als gemeente nog meer en meer gaan adopteren en ons eigen maken. Maar daarover straks en later meer. We gaan eerst lezen 2 Timotheus 1 vers 1 tot en met 2 vers 2. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer. Bekende woorden voor ons. Telkens als ik je mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dan dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jouw grootmoeder Lois en je moeder Anieke hadden. En dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. Zoals je weet heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd. Ook Figelus en Hermogenes. Moge de Heer zich ontfermen over de huisgenoten van Onesiphorus, want hij heeft mij vaak opgemonterd en hij heeft zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd. Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me op zoek gegaan en hij heeft me ook gevonden. Moge de Heer zich op de grote dag over hem ontfermen. En welke diensten hij in Efeze verleend heeft, weet je zelf het beste. Mijn kind, wees sterk door de genade van Jezus Christus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Laten we na de verkondiging zingen Psalm 145, vers 1 en 2. Een lied dat ook gaat over het doorgeven in de wereld. Ik stelde bij dit Bijbelgedeelte en dit vers, als het ware aan de tekst, een aantal vragen. En ik beperk me tot drie vragen. Wat moet er nou eigenlijk doorgegeven worden? Dat is een belangrijke vraag. En wanneer ben je nou geschikt en betrouwbaar om door te geven en te onderwijzen? En wie zijn die anderen die onderwezen moeten worden, waar Timotheus die opdracht voor krijgt? Eerst even kort iets over de brief zelf en de schrijver en de geadresseerde, anders komt het zo uit de lucht vallen. De brief is geschreven door de apostel Paulus aan het einde van zijn leven. Op het moment dat Paulus dit schrijft, dan wacht hij in een dode cel in Rome op zijn doodstraf. Hij zit gevangen, waarschijnlijk voor de tweede keer. Daar ga ik in elk geval van uit dat hij twee keer in Rome gevangen gezeten heeft. Leuk onderwerp voor een Bijbelstudie. Dat gaan we nu niet helemaal uitdiepen. We zitten dan zo ergens rond het jaar 64 na Christus. Keizer Nero is aan de macht. Een buitengewoon wrede keizer die de christenen keihard en meedogenloos heeft vervolgd en vermoord. Onder die omstandigheden zit Paulus gevangen en hij wacht op de doodstraf. En waarom? Omdat Paulus zegt dat Jezus Heer is. En dat was voldoende om gedood te worden. Het is het laatste wat Paulus schrijft. En dat merk je ook, dat proef je gewoon in die brief. Het heeft heel veel van een geestelijk testament. En het is ook heel indringend geschreven. Wat moet er nou echt nog gezegd worden? En wat niet? Wat kan achterwege blijven? Het is ook heel persoonlijk. Je merkt al gelijk in dat eerste hoofdstuk. Paulus en Timotheus hebben een goede band. Die kennen elkaar goed. En Paulus schrijft zulke ontroerende dingen aan zijn jonge collega. Hij denkt aan het verdrietige afscheid dat ze nog niet zo lang daarvoor hadden. En Paulus heeft al geweten hoe het zou gaan lopen. En ze hadden verdriet. Ze zouden elkaar waarschijnlijk niet meer terugzien. Niet in dit leven. En hij noemt ook een aantal persoonlijke zaken. En hij noemt de trouw waarmee Timotheus hem een jaar of 15 heeft vergezeld op zijn reizen. En ook zelfstandige opdrachten heeft uitgevoerd in een aantal kerken. En zo krijgen we een inkijkje in het hart van de apostel Paulus. En in het hart van een van zijn belangrijkste medewerkers. Timotheus, een man die van zijn oma en zijn moeder, gelovige Joodse vrouwen, ontzag voor God en kennis van het Oude Testament heeft meegekregen. En die twee gaan hand in hand, nietwaar? Kennis van de Bijbel en ontzag voor God, dat kan elkaar niet ontlopen. En waarschijnlijk is Timotheus tot geloof gekomen in Jezus Christus toen hij Paulus in de plaats Lystra hoorde vertellen over Jezus. Dat was op de eerste zendingsreis van Paulus. En bij een tweede bezoek aan die plaats, dan staat Timotheus inmiddels al bekend als een betrouwbare christen. En dan neemt Paulus hem als het ware in dienst. Nou, wat moet Timotheus nou doorgeven? Dat is het eerste punt. Dat staat op verschillende manieren beschreven in deze brief en ook al in de eerste brief van Paulus aan Timotheus. En een goede samenvatting vind je denk ik in hoofdstuk 1 vers 13. Daar staat, neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Nou, heilzaam, dat is misschien niet zo'n woord wat je heel veel zegt. Maar je zou ook heel goed kunnen zeggen hier, neem als richtlijn de gezonde woorden die je van mij hebt gehoord. De gezonde woorden. En daarmee wordt bedoeld dat je het evangelie van Jezus Christus niet moet vermengen met ongezonde ideeën. Met dwaalleer noemt de Bijbel dat. En die dwaalleer vormt een groot probleem. Dat zie je ook in deze brief van Paulus. En alle eeuwen door heeft de kerk daarmee te maken gehad. Tot aan vandaag toe. En toen begon het al. Terwijl mannen als Paulus nog leefden. En zo vol vuur en passie het evangelie doorgaven. Toen begon de dwaalleer al in de kerk te komen. En waar Paulus eerder nog schreef. Dat heel veel mensen in Azië tot geloof kwamen. Daar moet hij nu al zeggen tegen Timotheus, misschien 10, 15 jaar later, iedereen in Azië heeft zich van mij afgekeerd. Het is niet helemaal bekend wat Paulus daar nou mee bedoelde, maar ik denk dat het toch iets te maken heeft met zijn gezag als apostel. Dat mensen zijn gezag als apostel in twijfel trokken. En men ging heus nog wel door met kerk zijn, maar het evangelie van Jezus Christus werd vermengd met allerlei andere ideeën. Over dat de opstanding niet echt had plaatsgevonden en dat dat meer iets was in je geest. Eigenlijk gebeurde dat, maar Jezus was niet echt opgestaan. Nou, meer van dat soort ideeën, die lijken soms heel aantrekkelijk, maar die halen echt de kern uit het evangelie weg. En daar strijdt Paulus tegen. De kerk wordt bedreigd en het zal na Paulus sterven alleen maar erger worden. En daarom doet hij een hele indringende oproep aan Timotheus om die gezonde leer te bewaren, te bewaken. Iemand moet het stokje van Paulus overnemen straks, als hij sterft. En wie komt daar nou beter voor in aanmerking dan Timotheus? Ja, dat vindt Paulus. En ik weet zeker dat hij dat doet in opdracht van Jezus Christus. Maar voor Timotheus is dat minder vanzelfsprekend. En dat is niet omdat Timotheus het niet eens is met die gezonde leer, maar Timotheus heeft het moeilijk. Meer dan eens moet Paulus hem aansporen, joh, zet door, niet bang zijn. Heb geen angst voor tegenstanders, voor dwaalleraren. Schaam je niet voor het evangelie, Timotheus. Schaam je niet voor Jezus Christus. Wees niet bang voor het lijden dat je kan overkomen, wanneer je van Jezus getuigt. Lijden dat Timotheus trouwens ook al ondervonden had. En het lijden dat Paulus nu ondervindt. Zo aan het einde van Paulus' leven en na 15 jaar samenwerking tussen die twee kennen ze elkaar door en door. De leraar en zijn leerling. De geestelijke vader van een zoon die weliswaar zelfstandig is geworden, maar die toch nog wel aansporing nodig heeft. Timotheus heeft last van zijn karakter. En Timotheus heeft last van zijn gestel. Hij was niet zo heel erg gezond. En het was niet zo'n sterke man. Hij was een beetje bang. Een beetje angstig aangelegd. Hij werd als jong gezien. Hoewel hij toch op dit moment al een jaar of 35 moet zijn geweest. Maar dat was toch nog wel jong in die tijd. En meerdere keren moet Paulus hem eraan herinneren. Timotheus, jij hebt een roeping van God, jongen. Niet bang zijn. Hou vast aan je roeping. Denk eraan terug. Ik ben zo blij dat dit soort dingen in de Bijbel staan. Hè? Deze week nog had ik zelf echt een prachtige kans om aan iemand het evangelie te vertellen. Ik was in een winkel en een oude man van 84, dat zei hij tenminste zelf, die stond met een aantal mensen te praten. En die had het over dat hij zo bang was voor de dood. Nou, echt een geweldige kans om in te koppen, toch? Het was echt zo'n gesprek, misschien ken je dat wel, waar je je best moet doen om er niet in betrokken te raken. Zo iemand die allerlei mensen aankijkt en zodra je in zijn richting kijkt, dan weet je, ik word in dat gesprek getrokken. En je moet echt je best doen om er niet in betrokken te raken. En dat is me gelukt. Ik ben er echt met een boog omheen gelopen. En ik heb me er zo ellendig over gevoeld, 2 dagen lang. En er zo voor geschaamd, dat ik me schaamde voor Jezus, want dat... Ik kan het heel mooi maken, maar het was gewoon lafheid. Het was echt gewoon lafheid om het niet te zeggen. En die man die smeekte als het ware om het evangelie. En dan zit je even helemaal stuk. En dan sla ik de Bijbel open in de voorbereiding naar deze zondag. En dan lees ik dat Paulus Timotheus ook steeds aan moet sporen. Timotheus, niet bang zijn. Niet bang zijn om te getuigen van Jezus Christus. Vasthouden aan je roeping. Niet opgeven. Ook niet als het een keer fout gaat en je bent toch bang geweest. Ik zeg dat niet als een makkelijk excuus van, nou ja, Timotheus die had er wel eens last van, dus het is niet zo erg als ik het ook heb. Maar ik zeg het omdat de Bijbel zo heerlijk menselijk is. En dat je dan toch er ook weer aan kan optrekken van, ja, dat is waar. Als Paulus ergens anders zegt, ik schaam mij het evangelie niet, dan duidt dat er volgens mij op dat hij er ook wel eens last van heeft gehad. Als hij het heeft over de Corinthiërs, dan zegt hij ook, ik was wel bang toen ik naar jullie toe kwam. Het zijn mensen over wie het gaat. En ondanks dat je soms faalt, mag je weer opnieuw beginnen. Erwin en Peter, ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben. Je hoeft ook niet op te antwoorden hoor. Maar misschien voel je je wel eens als Timotheus. Misschien denk je wel eens, ik durf het niet, ik durf dit gesprek niet aan. Of ik durf die dwaalleer die ik nu hoor, die durf ik eigenlijk niet goed weerwoord te geven. En misschien voel je je soms lichamelijk wel zwak, net als Timotheus. Of om een andere reden. En dan denk je, ja, dit is geen taak voor mij eigenlijk. Ik denk dat Timotheus dat regelmatig gedacht heeft. Dit is geen taak voor mij. Ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws voor je. Eerst het slechte nieuws, maar ja, daar hoopte ik al een beetje op dat je dat zou zeggen. Het slechte nieuws is, God gaat je geen andere taak geven. God gaat die taak niet van je afnemen. Want God weet wat hij doet. Hij heeft jullie uitgekozen voor deze taak. Het goede nieuws is, God weet wie hij uitkiest. En hij weet ook wat je nodig hebt om die taak te volbrengen. En vluchten kan dan niet meer. Maar dat is gelijk ook de basis voor het goede nieuws. Want God gaat met je mee. En God maakt je geschikt voor die taak. Ook als je aarzelingen hebt en denkt, Heer, volgens mij is dit een vergissing. Volgens mij zit de kerkenraad ernaast. Ik ben niet die nieuwe ambtsdrager. God vergist zich niet. Want wat gaf God aan Timotheus? En ook aan jullie. En aan mij. En aan ons allemaal zoals we hier zitten. Als we Jezus Christus als Heer hebben aangenomen. Vers 7. Laten we maar even erbij pakken. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Weet je, Paulus doet niet aan krachtpatserij. Paulus zegt niet, joh, Timotheus, we gaan een sessie doen, je gaat over vurige kolen lopen en die angst die moet eruit en ik ga helemaal op je inpraten. Dit is geen spierballentaal. Paulus die zegt niet tegen Timotheus dat hij zichzelf als het ware op moet pompen en dat hij nou eens karakter moet tonen. Nee, dat deed Timotheus nou juist en daar moest hij vanaf, van dat stuk van zijn karakter. Nee, Paulus zegt alleen, lieve zoon van me, mijn geliefde kind in Jezus, weet je nog dat je de Heilige Geest ontvangen hebt toen je tot geloof kwam? Hou je daar aan vast, jongen. Vertrouw op Jezus, vers 13. Vertrouw op het geloof en de liefde die in Jezus Christus zijn. Hoor je het verschil? Hij zegt niet, vertrouw op je geloof. Dan zak je door het ijs hoor, als je dat doet. Echt waar. Hij zegt, vertrouw op het geloof en de liefde die in Jezus Christus zijn. En dan kun je verder. En ook het volgende vers, vers 14. Door de Heilige Geest kun jij, Timotheus, en jij, Erwin, Peter en wij, door de Heilige Geest kun je bewaren en bewaken wat je is toevertrouwd. Vertrouw niet op jezelf. Laat je niet leiden door je angst. Laat je niet leiden door wat anderen over je zeggen. Maar laat je leiden door de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die was niet alleen voor Timotheus. Die is niet alleen voor Erwin en Peter. Die Heilige Geest ontvangen wij allemaal als we tot geloof komen. Maar er komt nog iets bij. In vers 6, daar zegt Paulus, Timotheus, ik spoor je aan om het vuur brandende te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Dat slaat op het moment dat Timotheus voor zijn taak werd ingewijd door de oudsten. En Paulus was daarbij en dat gebeurde met handoplegging. Wat die gave was, ja, dat weet ik niet. Dat kan je niet zo 1, 2, 3 uit de Bijbel halen. En ik stel me ook voor dat Timotheus al wat gaven had gekregen van God voor dat officiële moment. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Feit is, God zelf zorgt ervoor dat je je taak aan kunt. God weet, als ik die man, als ik die vrouw uitkies voor die taak, dan hebben ze dat nodig en dat geeft hij. En dat kan hij je bij de geboorte meegeven, dat kan hij je gaandeweg je leven meegeven en dat kan hij je straks meegeven als je hier knielt. God geeft het. En om ambtsdrager, om ouderling of oudste te worden, hoe je het noemen wil, daar zijn weer andere gaven voor nodig dan voor andere taken in de gemeente. En bij de bevestiging, een halfjaartje geleden, van Joop en Tineke, heb ik al laten zien dat we allemaal op zijn minst 1 gave van God ontvangen hebben. Allemaal. Niemand uitgezonderd. We hebben op zijn minst 1 gave ontvangen van de Heilige Geest. En oudsten zijn niet beter of meer. Die hebben gewoon een andere taak van God gekregen. En God zorgt dat je die taak aan kunt. Hij geeft je de gave. En ook aan jullie geeft hij de opdracht om het vuur van die gave brandend te houden. Dat is dus iets waar je ook zelf voor verantwoordelijk bent, hè? Dat grijpt altijd zo mooi in elkaar in. Dat vind ik heel, heel duidelijk aanwezig in dit hoofdstuk. God geeft het. Hij geeft zijn Heilige Geest. Hij geeft gaven van de Geest. En toch staat er dan, jij moet zelf het vuur brandend houden. Je bent zelf verantwoordelijk voor dat de relatie met God goed blijft. Dat je tijd neemt om God te zoeken. Het staat ook heel mooi in dat formulier wat ik straks ga gebruiken. Dat je, hoe stond het er vroeger, dat je de verborgenheden Gods overdenkt. Dat je bezig bent met het zoeken van God. En dat is, ja, dat is ten bate van iedereen in de gemeente, als jullie dat doen. Je staat daarin niet alleen. Wij hebben als kerkraadsleden, als gemeenteleden elkaar heel hard nodig daarin. En ook de opdracht om elkaar daarin aan te vuren, te stimuleren. Daarmee heb ik het tweede punt eigenlijk al zo goed als behandeld. Dus daar kan ik heel kort doorheen. Want wanneer ben je nou betrouwbaar en geschikt om het evangelie door te geven? Moet je daarvoor een christen zijn van de buitencategorie? De top van christelijk Nederland in ons geval? Nee. Je bent geschikt om het evangelie door te geven en je bent betrouwbaar om dat te doen wanneer je weet, tot in het diepst van je bestaan, ik ben voor 100% afhankelijk van God. Als je dat weet, dan ben je geschikt en betrouwbaar om het door te geven. Als je weet, ik ben op de Heer aangewezen voor alles. Voor de gaven die Hij geeft, voor de liefde, de kracht, de moed. Ik ben helemaal op Hem aangewezen, op Zijn wijsheid, op Zijn Heilige Geest. Nou, als je op die manier in relatie met Hem staat, dan kun je wel eens, dan kun je wel eens een nederlaag leiden, zoals wat ik vertelde over deze week. Maar dan kun je ook met je nederlagen en je mislukkingen bij Hem terecht. En dan is het goede nieuws dat je ook overwinningen gaat meemaken. Dan ga je ook meemaken dat God krachtig door je heen werkt. En dat mensen gered worden. Dat levens opbloeien. Dat er genezing is van zoveel dingen die verkeerd zitten. Omdat God je een geest gegeven heeft van liefde en kracht en bezonnenheid. En die heb je elke dag nodig. Want er ligt voor jullie en voor ons allemaal een hele grote, prachtige taak. En dat is het laatste punt. Want wie zijn nu die anderen die onderwezen moeten worden? Nou, dat zijn in de eerste plaats, en zo is het hier in de eerste plaats bedoeld, anderen in de gemeente die betrouwbaar en geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Kijk, die betrouwbaarheid, die moet natuurlijk, als je christen bent, van ons allemaal gelden. Dat is niet iets wat alleen maar een bepaalde categorie christenen hoeft te hebben. Wij moeten allemaal betrouwbaar zijn. Maar de geschiktheid om te onderwijzen in die specifieke rol, die geeft God niet aan iedereen. Dus je hoeft je ook helemaal niet schuldig of minder te voelen als je die geschiktheid niet hebt. Want dan heeft God hem je gewoon niet of nog niet gegeven. God deelt de gaven uit zoals hij dat wil. En hij zet niet iedereen voor dezelfde taak in. Timotheus moet dus zoeken naar mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Die het evangelie waarvan ik al zei dat het bedreigd wordt en werd, moeten doorgeven op een betrouwbare manier. Die moeten zorgen dat dat evangelie bewaard en bewaard blijft. Het moet niet afhankelijk zijn van Paulus, want dan stopt het met zijn sterven. En ook niet van Timotheus, want dan stopt het na zijn sterven. Nee, ze moeten steeds meer mensen gaan zoeken. Het is een geestelijk vermenigvuldigingsprincipe. 2 Timotheus 2 vers 2 is zo belangrijk voor ons. Steeds weer doorgeven. Zoals de moeder Eunike en de grootmoeder Lois dat aan Timotheus hebben geleerd. En zoals Paulus hem over Jezus Christus heeft geleerd. En zoals wij het hopelijk van onze ouders en grootouders hebben meegekregen. Of zoals je het misschien hier of op een andere plek voor het eerst gehoord hebt. Dat principe. De kerk en de wereld schreeuwen vandaag om mensen die de gezonde leer van Jezus Christus door willen geven. Er is zo'n onvoorstelbare nood en zoveel behoefte aan de gezonde leer van Jezus Christus. Want dit onderwijs, dat is niet voor onszelf. Dat geeft Paulus niet aan Timotheus en Timotheus niet aan andere mannen en vrouwen om te zeggen van nou, hou maar lekker vast. Bewaar het maar, bewaak het maar, stop het maar in een kluis, ga ervoor zitten. Nee, dat is om door te geven, die gezonde leer, om uit te delen. Dat is ook een valkuil die je kunt hebben in de kerkenraad. Als predikant of als ouderling. Dat je denkt, ik moet het allemaal doen. En misschien als God je gaven heeft gegeven om dingen te doen. Dan, en anderen zeggen, ja, jij doet dat heel goed. Dat je denkt, oh, dan moet ik het nog maar meer gaan doen. Maar de bedoeling is nou juist dat wij, niet omdat we beter of meer zijn, maar dat wij anderen toerusten. En het doorgeven, zodat zij het weer door kunnen geven en zij het weer door kunnen geven. Als we dat niet doen, dan blijven we vastzitten in onze eigen kring. Het is namelijk onze opdracht, of we het nu ontkennen of niet, en of we het willen of niet. Maar het is de heilige taak en opdracht van iedere christen om te getuigen. Hoe? Ja, dat kan op veel manieren. Ik denk dat gewoon jouw leven al een getuigenis kan zijn. Mensen kijken naar je, observeren je en kijken hoe je reageert op teleurstelling, op moeite, op lijden, op moeilijke situaties. Jouw leven is al een getuigenis, zelfs zonder dat je ook maar iets gezegd hebt. De dingen die je doet, de dingen die je niet doet, waar je niet in meegaat, ook dat is een getuigenis. Dan is er nog geen woord over Jezus gezegd. Maar je bent wel geroepen om op zijn tijd, en dan zeg ik zijn met een hoofdletter, op Gods tijd, ook echt te spreken over hem. Paulus noemt dat op een andere plek, verantwoording afleggen van de hoop die in je is. Die kun je niet voor jezelf houden, dat bestaat niet. Je kunt het wel moeilijk vinden en je kunt wel ontzettend bang zijn, zoals ik van de week. Maar uiteindelijk kan dat niet. Je kunt het niet voor jezelf houden. En als je geloofsleven door was, en misschien was dat wel een signaal dan, ja, dan heb je op dat moment ook weinig om door te geven. En dan is je angst sterker. En misschien is je geloofsleven niet door, maar is je angst zo sterk. En daar mag je vanaf. Daar moeten we dan echt samen voor bidden. Dat we daarvan afkomen. Dat God door gaat breken door die angst. Want dan vertrouwen we te veel op onszelf. En te weinig op de Heilige Geest. Ik hoop niet dat je nu onrustig wordt. En ergens hoop ik het er ook weer wel. Maar dan moet je goed opvatten wat ik bedoel. Dat je niet denkt, ik wil dit niet en ik kan dit niet. En ik word al panisch als ik eraan denk. Maar gewoon vertrouwen op de Heilige Geest. Dat Hij je in situaties brengt en de woorden zal ingeven. Ook als het moeilijk is met knikkende knieën en stotterend. Maar dat Hij je het getuigenis in de mond zal geven. Ik denk dat het je helpt. Het heeft mij weer heel erg geholpen. Als je beseft dat die gezonde leer waar hierover geschreven wordt. Dat is niet een of andere dogmatiek. Dat is niet een setje de uitkomst van theologen die eeuwenlang prachtige dingen hebben geschreven. Ik zeg ook niet dat dat niet belangrijk is. Maar weet je wat gezonde leer is? Dat Jezus leeft. Dat is de gezonde leer waar Paulus het over heeft. Het levend makende evangelie van Jezus Christus. Vers 10, die ga ik ook lezen, daar staat. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen. Die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Jezus die de dood heeft overwonnen en die leven geeft. Dat is in twee zinnen. De gezonde leer waar Paulus over schrijft. Lieve mensen, we hebben goud in handen. We hebben echt goud in handen. Als je dit weet. Dat je leeft door Jezus. En al die beloften die hij geeft voor nu en voor straks. Voor de eeuwigheid. Voor het leven op de nieuwe aarde met hem. Dan kun je dat niet meer voor jezelf houden. Het zal je misschien een keer lukken. Maar... En dan wil je dat ook niet meer. Dan wil je die hoop die in je is. Die wil je uitdelen. Erwin en Peter, jullie mogen samen met de andere oudsten anderen onderwijzen die op hun beurt anderen onderwijzen. En zo mogen we elkaar toerusten om te groeien in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. We mogen elkaar toerusten en aansporen om te getuigen, hoe moeilijk we het soms ook vinden. Ieder op zijn eigen plek, op zijn eigen manier, maar niet in zijn eigen kracht, want dan gaat het fout. Zullen we daarom ernaar streven en ervoor bidden samen dat we nog meer dan nu een gemeente zijn die dat in haar DNA heeft. Die gericht is op doorgeven en op onderwijzen van de gezonde leer. Die aan iedereen vertelt dat Jezus leeft en leven geeft. Vertrouw op hem, want je hebt geen geest gekregen van lafhartigheid, maar een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Amen. Mm-hmm.